Jezus jou? Kent Jezus jou? Die vraag moet je dus persoonlijk maken en zeggen, kent Jezus mij? Elke rank aan mij, die geen vrucht draagt, neemt hij weg. Johannes 15, vers 2a. Wie heeft u een wenk gegeven om de komende toren te ontgaan? Breng dan vrucht voort die aan de bekering beantwoordt. Matthäus 3, vers 7b en 8a. De bijl ligt reeds aan de wortel der bomen. Iedere boom dan die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Matthäus 3, vers 10. Niet een ieder die tot mij zegt, Heere, Heere, zal het koninkrijk der hemelen binnengaan. Maar wie doet de wil mijns vaders die in de hemel is? Matthäus 7, vers 21. Wat noemt gij mij, Heere, Heere, en doet niet wat ik zeg? Lucas 6, vers 46. Dit zijn een aantal zeer pittige uitspraken. En misschien geven ze je zelfs wel een ongemakkelijk gevoel. En als dat zo is, dan is het des te belangrijker om goed te blijven luisteren. Want dit zijn niet mijn woorden. De uitspraken uit Matthäus 3 zijn afkomstig van Johannes de Doper. En de overige woorden zijn woorden van Jezus zelf. Dus we kunnen deze ernstige waarschuwingen maar beter serieus nemen. Want voor wie zijn deze boodschappen eigenlijk bedoeld? Niet voor de ongelovigen. En ook niet voor de volgers van andere godsdiensten, want van hun verwacht Jezus geen vrucht. Nee, hij verwacht vrucht en gehoorzaamheid van zijn volgelingen. En dat is een serieuze zaak. Een ernstige aangelegenheid. Luister ook naar de volgende woorden van Jezus uit Matthäus 7, vers 22 en 23. En die volgen dus op wat ik net al zei uit vers 21, waar Jezus zegt, niet een ieder die tot mij zegt, Heere, Heere, zal het koninkrijk der hemelen binnengaan. Maar wie doet de wil mijns vaders die in de hemel is? En dan vervolgt hij in vers 22. Velen zullen te dien daag tot mij zeggen, Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal ik hun openlijk zeggen, ik heb u nooit gekend. Gaat weg van mij, gij werkers der wetteloosheid. Als je van Jezus te horen krijgt dat hij je niet kent, dat is het afschuwelijkste wat je kan overkomen, het ergste. Als je van Jezus op het einde te horen krijgt, ik ken jou niet. En als Jezus erover heeft dat hij je niet kent, gaat dit om het kennen vanuit een goede relatie. Een relatie die op dat moment nog intact is. En blijkbaar zullen er mensen zijn die zichzelf zien als een volgeling van Jezus en ook verwachten dat ze in het koninkrijk van God straks binnen mogen gaan, maar waar dat niet zal gebeuren. En dit is misschien schokkend om te horen, maar we kunnen het maar beter nu horen dan straks wanneer het te laat is en waardoor deze woorden worden overvallen. Want nogmaals, dit is een ernstige boodschap van de Heer. Dit zijn ernstige, serieuze woorden. Streng, maar we mogen altijd beseffen, Jezus bestraft en tuchtigt degene die hij lief heeft, van wie hij houdt. Dus mogen we ook bedenken, al zijn opdrachten, al zijn geboden en ook al zijn waarschuwingen komen voort uit zijn liefde voor ons. En Jezus geeft ons deze ernstige waarschuwingen om ons te behoeden voor dat dramatische scenario, waarin wij straks te horen krijgen dat we niet het koninkrijk van God kunnen binnengaan. Want dat is het gevolg als Jezus ons niet kent. Maar dat is niet wat Jezus wil. Daarom komt hij met deze waarschuwingen. En als ik over deze woorden van Jezus nadenk, kan ik niet tot een andere conclusie komen dan dat onze redding pas definitief is wanneer wij mogen ingaan tot het feest van onze Heer. Dat is wat ik hieruit opmaak. Maar we zijn toch door genade behouden? We hoeven toch alleen maar in Jezus te geloven? We worden toch niet door eigen werken behouden? Inderdaad, de Bijbel leert overduidelijk dat geen enkel mens door zijn of haar eigen goede werken, rechtvaardigheid of prestaties gered kan worden. Niemand van ons verdient het om de eeuwigheid bij God te mogen doorbrengen in zijn heerlijke tegenwoordigheid. Dat is alleen maar mogelijk door genade. Onverdiende gunst van God voor ons, die mogelijk is gemaakt door het geweldige offer van God de Zoon, Jezus Christus. Daarom was het ook nodig dat Jezus stierf aan het kruis. Hij stierf daar niet zomaar, zoals de meesten van ons weten. Hij stierf daar om onze zondenschuld bij God te vereffenen. Daarom was dat nodig. En wat God ons ook duidelijk leert door zijn woord, is dat we om aanspraak te kunnen maken op die genade in Jezus moeten geloven. En Paulus, die is daar ook heel duidelijk over. Hij verwoordt dit heel krachtig in bijvoorbeeld Efeziërs hoofdstuk 2, vers 8 en 9. En dit zijn hele bekende versen die ook heel vaak worden aangehaald. Hij schrijft daar: want door genade zijt gij behouden, door het geloof. En dat niet uit uzelf, het is een gave van God, niet uit werken, opdat niemand roemen. Dus Paulus zegt hier precies hetzelfde waar we het net over hadden. Wij kunnen alleen door genade worden gered, want alleen Jezus kan onze schuld bij God vereffenen, dat kunnen wij niet zelf. En om aanspraak te kunnen maken op die genade, is er geloof nodig. Dus we worden gered door genade en geloof. Maar waarom zouden we na vers 9 ophouden met lezen? Want Paulus is nog niet klaar. Luister naar wat hij schrijft in vers 10. Want zijn maaksel zijn wij. In Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Dus ook Paulus heeft het niet alleen maar over genade en geloof, maar ook over werken. Goede werken, gehoorzaamheid, vrucht, die onlosmakelijk verbonden zijn aan het geloof waar hij het over heeft. Bovendien leert Paulus ons ook in 2 Thessalonicenzen 2 vers 3 dat er een afval gaat plaatsvinden. En let op, dan heeft hij het erover over gelovigen die afhaken van hun geloof, die afhaken in het volgen van Jezus. En ik geloof zelf ook dat dat de groep is waar Jezus het over heeft in Matteüs 7 vers 21, 22 en 23. Want de mensen waar het daarover gaat, dat zijn mensen die bijvoorbeeld hebben geprofeteerd. Sommigen van hen hebben boze geesten uitgedreven. Nou, dat zijn toch activiteiten die wij in verband brengen met activiteiten van een gelovige. Dit verwacht je niet van iemand die niet in Jezus gelooft. En toch zijn er van deze mensen die dus niet het koninkrijk van God zullen binnengaan, volgens Jezus. En wat ik daarover geloof is dat dit mensen zijn die Jezus ooit hebben gevolgd. Ze waren ooit een volgeling van hem, maar ergens in de loop der tijd zijn ze eigenlijk gestopt om een volgeling van Jezus te zijn. En ik geloof hier niet dat het gaat om mensen die openlijk van hun geloof zijn afgevallen. Want die kunnen eigenlijk geen verwachting hebben dat ze het koninkrijk van God zullen binnengaan. Dit gaat om mensen die waarschijnlijk nog steeds wel naar de kerk gaan bijvoorbeeld. Mensen die nog wel eens bidden of misschien ook wel een Bijbel lezen, maar waar eigenlijk het geloof zonder inhoud is geworden. Omdat ze zijn opgehouden om Jezus te volgen. En hun handelingen zijn eerder plichtmatig of misschien wel gewoonte, dan dat het er echt nog om gaat dat ze Jezus zoeken. Dat ze vanuit een relatie met hem leven. Want we kunnen dus duidelijk afvallen in het geloof. Dat is wat Jezus ons laat zien, maar dat is ook wat Paulus ons laat zien. En wat te denken van Petrus, deze trouwe apostel, die jarenlang een directe leerling en volgeling van Jezus was. Hij schrijft in 1 Petrus 4, vers 17, want het is nu de tijd dat het oordeel begint bij het huis Gods. Als het bij ons begint, wat zal het einde zijn van hen die ongehoorzaam zijn gebleven aan het evangelie Gods? Maar het gaat mij nu niet om degenen die niet op het evangelie zijn ingegaan, maar om degenen die wel zijn ingegaan op het evangelie. Petrus heeft het erover dat er een oordeel gaat plaatsvinden, wat bij ons begint, bij de volgelingen van Jezus. En ik denk dat dat voor velen misschien wel een verrassing is. Omdat je haast het idee hebt dat door de genade het niet meer zo toe doet hoe je leeft. Maar als er een oordeel plaatsvindt, als we worden beoordeeld, dan doet het er blijkbaar wel toe hoe wij hebben geleefd. Ook als volgelingen van Jezus. Ook als wij in de genade geloven. Dus dat oordeel is iets serieus, ook volgens Petrus. Onze levensstijl doet er toe. Wat wij doen met de wil van God is belangrijk. Nou, al deze woorden van Jezus en van zijn apostelen, die moeten ons ontnuchteren. Scherp maken en scherp houden. En ook ik heb dat nodig. Zoals ik zelf een tijdje geleden het boek Bent u klaar voor de eeuwigheid? Dat is geschreven door John Bevere. En hij gaat daar uitgebreid in op het onderwerp dat wij vandaag behandelen. Maar natuurlijk nog veel uitgebreider dan wij die doen. En dat doet hij aan de hand van de Bijbel. Hij behandelt de teksten, onder andere die wij ook vandaag hebben behandeld. En dat is belangrijk, dat wij hieraan worden herinnerd. Aan wat er in de Bijbel staat. Aan wat er nu werkelijk toe doet, volgens God zelf. En niet wat wij mensen er soms van hebben gemaakt. De Bijbel is onze basis. En daarom is het ook zo belangrijk dat als wij het evangelie brengen of onderwijs vanuit het woord, dat we dat zuiver doen en dat we ervoor zorgen dat we dat volledig brengen en behandelen. Dus niet alleen de beloften, maar ook de voorwaarden. Niet alleen de zegeningen, maar ook de waarschuwingen. We moeten het hele evangelie behandelen. We moeten het hele woord van God behandelen. Want als we dat niet doen, is de kans heel groot dat we gaan afwijken van Gods wil. En dit is een van de grootste uitdagingen van de kerk in het Westen, van de christenen in het Westen. Wij moeten oppassen dat wij, doordat wij af zijn geweken van Gods principes, dat wij niet lauw worden of lauw blijven. Want lauwheid is de basis om af te haken als een volgeling van Jezus. Er staat veel meer op het spel dan wij soms lijken te beseffen, maar het gaat hier om ons eeuwig heil. Dat is een ernstige zaak. Het is niet een voldongen feit. Dat maken de woorden van Jezus wel duidelijk, onder andere. Een echt geloof zal ook zijn uitwerking hebben. Daarom verwacht God niet anders dan dat er een positieve verandering in ons leven teweeg wordt gebracht als wij Jezus gaan volgen. En hij verwacht ook dat dat blijft, niet dat het op een gegeven moment ophoudt. Dus laten wij onszelf niet misleiden. door te denken dat we gered zijn alleen omdat we in Jezus geloven. Maar verder niets. Dat we verder niets doen met dat geloof. Laten we ook niet denken dat, omdat wij van genade afhankelijk zijn voor onze redding, dat het er niet meer toe doet hoe wij ons leven leiden. Dat we denken, nou ja, wat maakt het uit of ik het goede doe of het kwade? Ik word door genade gered. Nee, zo werkt het helemaal niet. En laten we ook niet denken dat als je één keer een keuze maakt voor Jezus, een zondagsgebed, dat dat betekent dat je voor de rest van je leven goed zit. Nee, we moeten al de woorden van Jezus behandelen. En wat ik net al zei, als ik deze woorden van Jezus behandel, kan ik geen andere conclusie trekken dan dat onze redding pas definitief is als wij mogen ingaan tot het feest van onze Heer. Tot die tijd moeten we hem blijven volgen. Tot die tijd moeten wij onze relatie met hem onderhouden. En weet u, wij hoeven niet in angst en onzekerheid naar ons einde toe te leven. Wij hoeven niet bang te zijn dat we straks van Jezus te horen krijgen dat hij ons niet kent en dat wij het koninkrijk niet mogen binnengaan. Als wij zijn woorden serieus nemen en ze ter harte nemen. Als wij beseffen dat hij deze waarschuwing aan ons meegeeft, zodat wij ervoor kunnen zorgen dat dit ons niet gaat overkomen. En dat wij ervoor kiezen om te doen wat hij zegt en wat hij van ons vraagt. Want als wij echt in Jezus geloven, dat wil zeggen dat wij op hem vertrouwen en wij geloven het getuigenis van de Bijbel, dan geloof je dat Jezus het mogelijk heeft gemaakt dat je vrede met God kunt hebben. Dat hij jouw schuld op zich heeft genomen en daardoor vrede met God mogelijk maakt en daardoor ook het koninkrijk van God überhaupt binnen ons bereik brengt. Nou, als je dat gelooft, kun je het ook anders formuleren. Dan geloof je dat Jezus het beste met je voor heeft. En als je gelooft dat hij het beste met je voor heeft, dan moet je al zijn woorden serieus nemen. Want al zijn woorden zijn dan voor jouw bestwil en voor de bestwil van anderen. Want het gaat hem niet alleen om ons, het gaat hem om alle mensen. En dus, als wij Jezus geloven, als we hem vertrouwen, dan gaan we ervoor om te doen wat hij zegt. Dan gaan we ervoor om te doen wat hij vraagt. En dat mogen we doen met de hulp van de Heilige Geest, met de Bijbel en met de hulp van de gemeente. Maar we moeten ervoor gaan. En dat is ook precies wat Jezus zelf leert in Matteüs 7, vers 24. Een ieder nu die deze mijn woorden hoort en ze doet, die zal gelijk op een verstandig man die zijn huis bouwde op de rots. Een ieder nu die deze mijn woorden hoort en ze doet. Dus niet alleen horen, niet alleen horen en geloven, maar horen en doen. Jezus verwacht van zijn volgelingen dat ze hem zullen gehoorzamen. En dat we dit doen vanuit liefde voor hem en in vertrouwen op hem. Dus niet plichtmatig, niet uit gewoonte, maar vanuit liefde en vanuit vertrouwen. Als we dat doen, nemen we hem serieus. Als we dat doen, kan hij onze liefde proeven en blijven wij werken aan de relatie met hem. Dan gaan we ook groeien in het geloof, waardoor we steeds meer gaan lijken op Jezus. Zodat ons leven meer en meer een getuigenis wordt van wie Jezus is. Want hoe meer wij op Jezus lijken, hoe beter andere mensen in ons leven kunnen proeven wie Jezus is. Zo kunnen meer mensen worden gered, zo kunnen meer mensen worden gezegend en zo wordt God verheerlijkt. En ik wil met u afronden met twee Bijbelteksten. Het staat helemaal vol met dit soort teksten, dus ik moest kiezen. Maar er staat meer dan genoeg in hoe wij als volgelingen van Jezus horen te leven. En ik ga daar verder straks niks meer over zeggen. Ik lees ze en daarna sluiten we af met gebed. En deze keer lees ik uit de Nieuwe Bijbelvertaling. En ik begin met 1 Thessalonicenzen, hoofdstuk 4. Vers 1 tot en met 8. En dit is natuurlijk wat Paulus meegeeft. Maar echt iedere apostel die iets heeft geschreven, die haakt wel aan op dit onderwerp. Paulus schrijft: broeders en zusters, in de naam van de Heer Jezus vragen we u met klem te leven zoals wij het u hebben geleerd. Dus zo dat het God behaagt. U doet dat al, maar wij sporen u aan het nog veel meer te doen. U kent de voorschriften die wij u op gezag van de Heer Jezus hebben gegeven. Het is de wil van God dat u een heilig leven leidt, dat u zich onthoudt van ontucht, dat ieder van u zijn lichaam heiligt en in eerbaarheid weet te beheersen, en dat u niet, zoals de heidenen die God niet kennen, toegeeft aan uw hartstocht en begeerte. Schaad of bedrieg uw broeder of zuster in dit opzicht niet, want de Heer vergeldt dit alles, zoals wij u vroeger al nadrukkelijk hebben voorgehouden. God heeft ons niet geroepen tot zedeloosheid, maar tot een heilig leven. Dus wie deze voorschriften verwerpt, verwerpt niet een mens, maar de God die u zijn heilige geest geeft. En de andere tekst komt uit 1 Petrus hoofdstuk 4. En dan vers 1 tot en met 14. En Petrus schrijft hier dus: nu dan, omdat Christus tijdens zijn leven op aarde heeft geleden, moet u zich wapenen met dezelfde gezindheid als hij. Immers, wie in zijn aardse leven geleden heeft, heeft afstand genomen van de zonde. Dan laat u zich gedurende de rest van uw leven niet meer leiden door menselijke verlangens, maar door Gods wil. U hebt al genoeg tijd verspild aan allerlei zaken waarin de heidenen plezier hebben: losbandigheid, wellust, dronkenschap, bras- en slempartijen en verwerpelijke afgodendienst. Zij vinden het vreemd dat u niet langer meedoet aan hun liederlijke uitspattingen en ze spreken daarom kwaad over u. Maar ze zullen zich daarvoor moeten verantwoorden tegenover hem die zich gereed houdt om recht te spreken over levenden en doden. Ook aan de doden is het evangelie verkondigd, opdat ook zij, al ondergaan zijn zoals alle mensen het oordeel over hun aardse bestaan, bij God in de geest kunnen leven. Het einde van alles is nabij. Kom daarom tot bezinning en wees helder van geest, zodat u kunt bidden. Heb elkaar voor alles innig lief, want liefde bedekt tal van zonden. Wees gastvrij voor elkaar, zonder te klagen. Laat ieder van u de gave die hij van God gekregen heeft gebruiken om de anderen te helpen, zoals het goede beheerders van Gods veelsoortige gaven betaamt. Voert u het woord, laten het dan Gods woorden zijn die u spreekt. Helpt u anderen, doe dat dan vanuit de kracht die God u geeft. Want zo doet u alles tot eer van God, dankzij Jezus Christus, aan wie alle eer en macht toekomt, tot in alle eeuwigheid. Amen. Geliefde broeders en zusters, wees niet verbaasd over de vuurproef die u ondergaat. Er overkomt u niets uitzonderlijks. Hoe meer u deel hebt aan Christus lijden, des te meer moet u zich verheugen. En des te uitbundiger zal uw vreugde zijn wanneer zijn luister geopenbaard wordt. Als u gehoond wordt omdat u de naam van Christus draagt, prijs u dan gelukkig, want dat betekent dat de geest van God in al zijn luister op u rust. Heere God, dank u voor uw woord. En dank u voor uw liefde. Heer, help ons om al uw woorden tot ons te nemen. Heer, help ons om met uw hulp vrij te komen van elke dwaalleer, van elke misvorming van uw woord en wil. Heer, dat we mogen weten wat uw woord zegt en dat we daarvoor gaan. Heer, dat wij u zullen volgen ons hele leven, dat wij vanuit een goede relatie met u zullen leven. Doordat wij u vertrouwen, doordat we van u houden en daarom uw wil doen. Heer, maar we zijn ook dankbaar dat onze redding niet van onze werk afhangt, maar van uw genade. Heren, als wij tekortschieten, heren, is dat niet een probleem, want u heeft voorzien in uw offer. Maar help ons met het verlangen te leven, om dicht bij u te blijven, om uw wil te doen, om u te eren en om tot zegen van mensen te kunnen zijn. Heer, zodat wij, wanneer ons einde komt, wanneer het ook is, met de opname of wanneer we sterven, dat wij vrede met u zullen hebben. Heer, dat u ons kent. En dat we dan ook door uw genade straks uw koninkrijk mogen binnengaan. Heer, help ons heel dit leven met u te gaan in Jezus' naam. Amen.